Goedemorgen, Petra.
Goedemorgen.
Zou je om te beginnen even een korte toelichting willen geven over de Stichting Kernkracht zelf?
Jazeker. Nou, Stichting Kernkracht, wat net al werd uitgelegd. Wij zijn eigenlijk een cliëntenbelangenorganisatie voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Daaronder valt natuurlijk verslaving. En daarnaast zijn we een belangenbehartigers voor de maatschappelijke opvang en de dak- en thuislozen die helaas op straat moeten of willen verblijven. En dat doen we eigenlijk door allerlei projecten. Onze werkwijze is eigenlijk heel bijzonder en dat is vanuit ervaringsdeskundigheid de meeste betaalde krachten, maar ook dat zijn er 11. En daarnaast hebben we 80 opgeleide ervaringsdeskundigen, dat zijn vrijwilligers. Die zetten we in binnen alle projecten om vanuit hun eigen ervaring dat functioneel in te zetten wanneer dat nodig is. Het is niet zo dat je altijd bij ons over je eigen ervaringen gaat praten, maar wij merken dat als je naast iemand gaat staan en vanuit een ervaring kunt spreken, en dan hoeft er soms niet zoveel uitgelegd te worden omdat mensen weten waarover het gaat omdat ze het zelf hebben meegemaakt.
Dus en dat hoe werkt is.
Sorry?
Ja, ik wilde inderdaad vragen, hoe werkt dat dan eigenlijk op de mensen die jullie helpen, die ervaringsdeskundigheid, wat voor voordelen brengt dat met zich mee? Hoe beïnvloedt dat ook de mensen die jullie helpen?
Nou ja, we geven bijvoorbeeld in alle gemeenten in Midden-Holland onafhankelijke cliëntondersteuning. Dat is een recht bij de wet tegenwoordig, maar dat deden we eigenlijk al 15 jaar. Waarin je eigenlijk heel laagdrempelig bij onze spreekuren kunt binnenlopen. Met je noden, ja, op dit moment natuurlijk vanwege COVID is het op afspraak, maar dat snapten we. Maar daar kun je binnenlopen met al je noden, met je problemen. En al onze projecten beginnen eigenlijk vanuit een wens die vanuit cliënten tot ons komt. Zoals dat onafhankelijke cliëntondersteuning, dat heet STIP, steun en informatie, punt. Daar kom je dus eigenlijk, want mensen misten een plek waar ze eigenlijk binnen konden lopen zonder dat ze van tevoren een afspraak kunnen maken. Soms worden mensen geconfronteerd met lastige brieven, met zaken waar ze nogal van in de stress raken. En dan wil je eigenlijk even naar iemand toe om je noden te delen. En dat kan dan bijvoorbeeld op zo'n steun- en informatiepunt. Zo zijn eigenlijk al onze projecten ontstaan doordat we bijvoorbeeld een straatadvocaat voor volwassenen en voor jongeren. Omdat de dak- en thuislozen iemand miste die eigenlijk begreep wat er met je aan de hand is en hoe je je voelt als je dakloos bent. Dus onze straatadvocaat die is ook ooit dakloos geweest. Ja, daar maken we geen geheim van. Dat is nou eenmaal hoe wij werken. En die weten het heel goed. Dus je hoeft gewoon niet veel uit te leggen dan alleen te vertellen. En we gaan uit van de wens wat de klant wil. Daar gaan we mee aan de slag. En we kijken vooral ook naar het gezonde stuk. Hè? Want ja, vanuit de medische wereld wordt er vaak naar het zieke stuk gekeken in de mens. Maar ja, wij richten ons met name op het gezonde stuk om te zorgen eerder vooraan staat dan het zieke, zeg maar. Want ja, daar moet je soms mee leren leven. Als je een psychische kwetsbaarheid hebt waar je niet meer vanaf komt, dan moet je daarmee leren leven. Dan moet je met name richten op dingen die je wel kunt en wat je wel graag wil doen in je leven. En dat is, je kan je inzetten als ervaringsdeskundige om binnen onze projecten bijvoorbeeld voorlichting te geven, gastlessen op scholen. Als ervaringscoach te werken, als maatje bij iemand in eenzaamheid. We hebben ervaringskundigen die opgeleid zijn voor de schuldenproblematiek, die daar ervaring mee hebben. Dus die steunen mensen die in de schulden zitten. We hebben een crisiskaart waar je dus een klein kaartje kunt invullen die je bij je kunt dragen. Waar eigenlijk een heel groot plan achter zit wat bij de hulpverlenende instanties ligt. Je eerste contactpersonen, maar waar bijvoorbeeld ook op staat van ik heb thuis een hond. Als je een crisis raakt en je kan even het niet meer vertellen, dan staat daar in ieder geval alles op wie en wat er gebeld moet worden en welke medicatie je slikt en al dat soort dingen.
Ja, in ieder geval op een heel breed gebied hebben jullie ervaringsdeskundigen op allerlei gebieden om mensen te helpen.
Ja, klopt.
En wethouder Daan de Haas van de gemeente Zuidplas, hij zei eigenlijk dat hij vooral onder de indruk is van het radenoverleg. Dat wordt natuurlijk ook vanuit jullie georganiseerd. Wat houdt dat precies in?
Nou ja, dat is eigenlijk de basis vanuit de organisatie waar wij ooit vanuit ontstaan zijn. Dat was eigenlijk een netwerk van cliënten uit cliëntenraden van GGZ-instellingen. Die met elkaar bekeken van, nou ja, wat is er aan de hand? Waar moet de zorg verbeterd worden? En dat is gegroeid tot een radenoverleg. Nou, dat is uitgegroeid inmiddels met de komst van de WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, met de Raden Sociaal Domein. Die zijn ook toegevoegd aan dit overleg. Daar de familieraden, iemand van familievereniging Ypsilon is daarbij aangesloten, wat de ouderplatforms. En zo hebben we eigenlijk een groot netwerk aan mensen die aan de lijve ondervinden en met een brede achterban wat het is om psychisch kwetsbaar te zijn of dakloos te zijn of familie van te zijn. En daar bespreken we allerlei thema's met de wethouders. Want nou, wij spreken de raden zeg maar elke 6 tot 8 weken. En dan 3 keer per jaar komen daar alle wethouders uit de gemeente en de ambtenaren van de gemeente in Midden-Holland. Die sluiten daarbij aan. En dan bespreken we belangrijke thema's. En die worden ingeleid door een ervaringskundig verhaal. Waarop de wethouder heel rechtstreeks vanuit de leefwereld hoort wat voor problemen er spelen. En ja, we kijken ook altijd heel praktisch van wat kunnen we met elkaar eraan doen en te zorgen dat dat verbetert. Dus dat eigenlijk horen we altijd van wethouders dat ze onder de indruk zijn van de verhalen. En dat ze ook echt praktische zaken horen waar ze ook echt praktisch mee aan de slag kunnen, bij wijze van spreken de volgende dag.
En deze samenwerking gaan jullie nu ook weer voortzetten met de gemeente. Dat is afgelopen week bekendgemaakt. Ja. Maar hoe is de afgelopen samenwerking verlopen met Zuidplas?
Prima. Wij werken al jaren samen eigenlijk met gemeente Zuidplas. Hè. Met de komst van de WMO zijn de middelen die wij voorheen kregen van de zorgverzekering zijn overgegaan naar de gemeente. Dus sinds die tijd werken we samen met de gemeente Zuidplas. En wij doen ook soms aparte projecten, bijvoorbeeld project Participatie en Werk. Dat is een project waar wij starten soms projecten vanuit landelijke fondsen. En dit is zo'n project wat we dan voor de hele regio hebben gedaan. En dan maken we daar een project van. En dan kunnen gemeenten dat zeg maar in subsidie van ons afnemen. Daarin heeft Zuidplas ook met ons een contract afgesloten om dat project te gaan doen, waarin we dus mensen met afstand van de arbeidsmarkt helpen een werkervaringsplaats te vinden en helpen zo snel mogelijk vanuit die werkervaringsplaats een betaalde baan te vinden. En dat wordt soms van een onbetaalde werkervaringsplek kan dat groeien tot een betaalde plek, zullen we zeggen, binnen datzelfde bedrijf. Of niet, maar mensen komen toch niet binnen dat jaar zeg maar tot betaald werk. Dus dan blijven ze nog even op een werkervaringsplek. En wij begeleiden mensen dan met 10 trainingen. Je krijgt een ervaringsdeskundige buddy naast je die weet wat het is om dat traject weer te lopen naar een betaalde baan. Zodat je iemand uit ervaring die naast je staat, die je ook kan bellen als het even nodig is. Ze hebben ook intervisie met elkaar in de groep van de mensen die binnen dat project zitten op dat moment. Dus dat is bijvoorbeeld een apart project wat we met Zuidplas doen. We werken eigenlijk bijvoorbeeld dat radenoverleg is eigenlijk heel bijzonder dat vanuit Zuidplas eigenlijk alle 3 de wethouders aanwezig zijn. Meestal is het alleen de wethouder die over WMO gaat. Maar bij het radenoverleg is ook wethouder Verbeek en wethouder Schuurman naast aan de Haas vertegenwoordigd. En dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Dat geeft ook aan dat het is een betrokken gemeente die echt probeert het goede voor hun burgers te doen. En daarin betrokken te zijn op veel gebieden. En mentale gezondheid is een belangrijk onderwerp in de gemeente.
Ja, en jullie zijn nu ook al gelijk weer bezig met een pilotproject. Ik heb begrepen dat jullie er nog niet superveel over bekend kunnen maken. Maar zou je wel al kunnen toelichten wat het inhoudt?
Jazeker. We hebben ook een project dat heet Expects. Dat staat voor Experience Expects. Dat is zeg maar ervaringskundige in het Engels. Maar de jongeren vinden dat ervaringskundige een beetje uitbollig woord. Dus die verzinnen dan weer iets nieuws. Dat is het leuke om met jongeren te werken, zeg ik altijd. En daar leiden we dus jongeren op tot ervaringsdeskundigen. Die krijgen daar een 12-weekse training voor en die zetten we ook in op verschillende manieren. Dus ze kunnen als adviseur bij een gemeente of bij een instelling. Ze kunnen als maatje, buddy, zeg maar, naast een jongere in de huidige jongere in de jeugdzorg helpen om een stukje steun te zijn, maar ook tips en tricks uit te wisselen met elkaar. Ze geven ook voorlichtingen op scholen. Eigenlijk allerlei zaken die langskomen waar jongeren betrokken bij worden. Met name natuurlijk ook als er nieuwe ideeën ontstaan binnen de gemeente. Dan denken hun mee om te kijken, ja, is dit passend? Was dit passend voor mij geweest op het moment dat ik nogal diep zat? En dat werkt, want we kunnen met elkaar alle leuke projecten en dingen verzinnen. Maar meestal is dat niet altijd heel erg aansluitend bij de leefwereld waar mensen op dat moment zitten. Nou, we merken in gemeente Zuidplas, maar niet alleen in gemeente Zuidplas. Hè, dat is natuurlijk nu algemeen bekend dat jongeren het moeilijk hebben, zeker in de COVID-tijd. Maar nou, er zijn gewoon lange wachtlijsten in de jeugd GGZ, helaas ook in deze regio. We werken vanuit Nieuwkerk aan de IJssel al vanuit onze van cliëntenondersteuning met het spreken vanuit de hoed bij de huisartsenpraktijk. En daar kwam toch steeds meer vraag naar of wij ook iets met jongeren wilden en kunnen doen. Omdat de vraag groot was en jongeren niet altijd op de juiste manier kunnen bereiken. En de jongeren expats die wij in huis hebben, ja, die spreken natuurlijk dezelfde taal. Dus dat sluit mooi aan. Dus we zijn met elkaar in gesprek om te kijken om een spreekuur te gaan geven vanuit de hoed, zeg maar. En om te kijken wat het oplevert. En te kijken waar jongeren naartoe doorverwezen kunnen worden. Hoe we jongeren een stukje elkaar kunnen ondersteunen in bijvoorbeeld een wachtlijst. Tijd ter overbrugging van die wachtlijst. Maar ook om, wij noemen onszelf hoopverleners. Niet hulpverleners, maar hoopverleners. Om puur dat stukje hoop te verlenen. Van je komt er doorheen. Ik heb ook ooit zo diep gezeten. Maar weet dat hoort ook bij het leven. We moeten ook... Soms normaliseren vind ik niet altijd een heel prettig woord. Maar ja, we moeten ook
met elkaar... De taboe wegnemen misschien.
Sorry?
Een stukje van het taboe wegnemen ook misschien.
Ja, en het zou natuurlijk ook heel fijn zijn als onze cultuur verandert. Dat we ook met elkaar leren dat het leven niet alleen maar bestaat uit de Facebook-plaatjes die we met elkaar plaatsen, om het zo maar te zeggen. Maar dat het leven soms ook gewoon... heel naar kan zijn dat de niet leuke zaken ook bij het leven horen. En dat moeten we met elkaar toch gewoon wat eerlijker bekennen. En ook het taboe wat inderdaad op zich zijn klachten heeft. Hè, als je ergens op een verjaardag zit, dan kan je het hebben over je gebroken been. Maar je vertelt niet over je depressie. Dat is toch niet echt een ding waar je zeker ook als jongeren niet snel over vertelt. Terwijl dat zou wel nodig moeten en kunnen zijn dat we elkaar daarin kunnen steunen.